Goedemorgen. Goedemorgen, het is een goede morgen.
Best lang kabel, hè?
Het was bijna een minder goede ochtend. Hey, we zitten in een super tof maandthema. We zijn bijna aan het einde van de maand, maar we zitten in de meantime. En ik geloof dat dit thema voor iedereen relevant is. Namiek Sedal, je hebt het doorleefd. Ik geloof dat we allemaal dit thema doorleven. Want in alle fases in ons leven is er een meantime. En er is al gesproken over volharding, dat we vreugde mogen houden in wat God ons geeft. Dat we vol mogen houden. Als het zwaar is, als het niet gaat zoals je het verwacht. En ook dat we vooruit mogen kijken naar wat komen gaat. Klaas sprak over Abraham, over dat hij een belofte kreeg, maar dat het nog zo lang duurde voordat het daadwerkelijk zichtbaar werd. En Robert over vertrouwen. Dat we niet iets bouwen wat we kunnen controleren, maar dat we Gods aanwezigheid mogen zoeken in wat hij geeft. Dat we mogen vertrouwen in dat hij daarbij is. En vorige week zei Annemieke, in meantime, in het woord alleen al zit het woord tijd. En tijd is zoiets waar je eigenlijk geen grip op hebt. Je kan niet een klok stilzetten, want dan gaat er ergens anders alweer een klok verder. Je hebt er eigenlijk geen grip op. En als ik denk aan tijd, en wellicht herken je dat, dan denk ik vaak ook aan tijd die ik niet nuttig gebruik. Bijvoorbeeld als ik aan het wachten ben op iemand anders. Herken je dat? Rian had het een paar weken geleden over wachten op de trein. Als hij dan vertraging heeft. Ook zoiets. Dat is mijn tijd. Ik wil dat je respectvol omgaat met mijn tijd. Ik wil gewoon dat als ik een afspraak heb, dat je dan op tijd bent. Maar je kan ook wachten op andere dingen. Einde van de maand, misschien wacht je wel op je salaris. Altijd leuk. Dan kan je weer leuke dingen kopen. Misschien wacht je wel op die leuke dingen die gaan komen. Ik wacht de laatste periode wat vaker in een wachtkamer. Ik zit regelmatig in de wachtkamer bij de verloskundige. Niet voor mezelf, maar wel voor Inge. En wat ik zo bijzonder vind is, of je nou om 4 uur een afspraak hebt, of om 8:30 ochtends, en ze zijn zeg maar om 8:00 begonnen, je moet altijd wachten. Dan ben je op tijd, of op de tijd, dat is vaak wat ik ben. Ik ben altijd op de tijd. Als ik ergens om 8:30 moet zijn, dan ben ik er 8:30. Maar het maakt niet uit hoe laat ik bij de verloskundige aankom. Ik heb het idee dat ik altijd moet wachten. Bijzonder, toch? Nou ja. Zo'n intro over tijd. Laten we bidden, want God is goed. Heren, dank u wel. Dank u wel dat we hier vandaag mogen zijn. Dat we onze tijd apart mogen zetten voor u. Dat u een God bent die zo rijk bent. Dat u voor bent gegaan in wat wij mogen volgen. Heer, u herkent onze emoties. U herkent onze gedachtes. Door Jezus heen heeft u ze zelf doorleefd. En u wil elke keer weer opnieuw tijd apart zetten voor ons. Heer, op dit moment willen we zeggen dat we ons bereid willen stellen om uw woord te ontvangen. Maak onze harten zacht, Heer. Pauzeer onze gedachtegang. Dat we niet afgeleid zijn, maar kunnen focussen op wat u wil brengen vandaag. Heer, spreek zo door uw woord, Heer. Jezus naam. Amen. Amen. Meantime, ik zei het al, tussentijd. Het kan een tijd zijn tussen een einde en een nieuw begin. Of misschien wel een begin en een einde. Dat is helemaal hoeveel dingen gaan. Misschien is het wel voor jou het gevoel dat je in een pauze zit. En dat je eigenlijk wacht op de hervatting ervan. Het is zo divers. Wellicht is het voor jou een gesloten deur en gaat er straks wel eentje open. De meantime komt eigenlijk in alles terug. Klaas had het al over Abraham. Die kreeg een belofte, maar het duurde nog jaren voordat dat daadwerkelijk zichtbaar werd. En het mooie is dat als God een belofte doet, dat hij eigenlijk 2 beloftes doet. Het is niet alleen, dit gaat er in je leven gebeuren, of
dit heb ik voor je in petto. Dit is hoe ik je heb gemaakt. Dit is wat ik voor je heb bedoeld. Er is nog een tweede belofte. Ik ben bij je. De hele tijd. Ga ik je laten zien aan de hand van een voorbeeld. Wij mensen kunnen ergens aan beginnen. Dan iets anders gaan doen. Dat is vaak hoe het in mijn leven gaat. Dan begin ik ergens en dan ga ik opruimen of zo. En dan ruim ik 3,5 dingen op. En dan vraagt iemand: wat heb je gedaan vandaag? Ik heb, ja. Goeie. Ik kan niet hier bezig zijn en daar bezig zijn op hetzelfde moment. Ik heb dit water nog nodig, dus ik ga even mijn taak afmaken. Ook voor het eerst. Maar is dit niet hoe vaak wij kijken naar wat God doet in ons leven? Dat we ervaren dat God over je leven spreekt, dat er voor je wordt gebeden, dat je hem zo dichtbij voelt en dat je denkt, oh, nou gaat het gebeuren. Nu. En je bent zo blij. En de volgende dag denk je, huh? Maar ik was nog zo, en ik voelde nog. En wij denken dan dat het zo gaat op deze manier. Hij begint ergens aan en dan, ik kom zo weer terug hoor. Maar dat is niet hoe God is. God zou bij wijze van spreken dit kopje kunnen vullen en daar kunnen schoonmaken. Dus we moeten stoppen om God te vergelijken met hoe wij het kunnen doen. Want in die tijd dat jij voelt dat zeg maar het ene moment dat er een begin is, en dat je daarna niks meer voelt, dat je misschien wel andere dingen voelt, dat je die pijn nog steeds voelt, dat je je nog steeds eenzaam voelt. Wij kunnen iets doen of niet doen. Wij kunnen er zijn of er niet zijn. Maar dat is menselijk handelen. Gods handelen is geestelijk. Hij kan in jouw leven voorzien in heling. Hij kan in jouw leven voorzien in financiën. Hij kan in jouw leven voorzien op hetzelfde moment. Dus hij kan voorzien in jouw hoogtepunt in de meantime en bij een ander in een dieptepunt. En het feit dat er hoogte- en dieptepunten zijn, dat is een beetje hoe het leven is, maar dat is dus ook waar je aan vast mag houden. Op het moment dat je in een dieptepunt zit, dat er ook weer een hoogtepunt komt. Er zijn niet alleen dieptepunten, want dan is het gewoon één vlakke lijn. Er is altijd weer een hoogtepunt. En soms heeft dat tijd nodig. Maar God is niet de God van tijd. God is een God van continuïteit. God is niet de God van tijd, maar van continuïteit. En continuïteit, dat woord dat omschrijft zo hoe God is. Het is ononderbroken. Het is een stabiele verloop. Het is een voortbestaan van iets zonder onderbrekingen. God houdt zich niet bezig met hoe lang iets duurt, maar zijn liefde voor jou duurt wel voort. Zijn focus is op jou, niet op tijd. Weet je, en wellicht zit je in de meantime naar een belofte. Kijk je daarnaar uit? Is het iets wat je supergraag zou willen? Dan kan je niet wachten tot dat moment aanbreekt. Bijvoorbeeld die nieuwe baan. Of die ene functie. Of juist dat ene huis. Of überhaupt een huis. Dat is wel relevant tegenwoordig. Maar het kan ook zijn dat je in de meantime zit in een onzekere periode. Dat je eigenlijk niet zo goed weet wat de toekomst gaat brengen. Dat je wacht op die operatie. Dat je wacht op... een betere plek. Weet je, God is in deze periode van je leven continu. God is een God van continuïteit. Hij is stabiel. Hij zal bij je zijn. Hij is zeker en ononderbroken. Amen. En in dit thema hebben we al eerder gesproken aan de hand van het volk Israël. Dat ga ik vandaag weer doen. Want God werkt daar doorheen. We hebben eerder gezien hoe hij het volk leidde uit Egypte terug naar het beloofde land. En in die tijd redde hij het volk. Hij leidde het volk naar een nieuw land en in de tussentijd verzorgde hij het ook nog. En het volk Israël staat symbool voor ons tegenwoordig. God wil je redden uit je situatie waar je zit. Hij wil je leiden naar een nieuwe plek. En in de tussentijd zal hij je verzorgen. Zal hij voorzien in wat je nodig hebt. Amen?
Amen.
Amen. En ik neem je mee in een stuk dat Israël wil een koning. Israël kijkt naar de volken om zich heen en ziet alle volken hebben een koning. En wij hebben rechters. Wij willen ook een koning. Wij willen hebben wat zij hebben. Dus daar vragen ze om. Ze vragen om een koning. En in die tijd bestuurde God het volk door rechters. En die gaven door wat God wou. Dus God was eigenlijk de koning van het volk. Maar het volk zegt, wij willen een andere koning. Wij willen een koning die we kunnen zien, die we kunnen volgen. Eigenlijk wordt God gewoon van zijn plek gezet. En wat doet hij? Hij geeft zijn koning. Is het niet zo herkenbaar? Als we dan soms om ons heen kijken, dat we zien wat de ander heeft. Dat wil ik ook. Ik wil niet wat ik nu heb, ik wil wat jij hebt. Ik wil ook vaker dan één keer op vakantie. Ik wil ook zo kunnen presteren in topsport. Ik wil ook zo'n auto. Ik wil ook zo'n huis. Met een groot stuk land. Met zo'n kronkelpaadje. En als je dan de post moet halen, moet je op de fiets. Want dat is heel ver fietsen. Nou, dan weet je wat ik wil. Maar het is zo herkenbaar. We kijken naar wat iemand anders heeft. En dat willen we ook. Zonder te weten of het eigenlijk goed voor ons is. En op het moment als God dus tegen Samuel, dat is de laatste rechter die op die manier het volk met hem meegaat, hem de opdracht geeft om een koning te zalven, is hij daarop tegen. Dat gaan we niet doen. En dit, ik heb vandaag helaas niet de tijd om alles met je te lezen, maar lees die Bijbel. Ik heb deze, staat de jongerenbijbel. Dat is mijn Bijbel, die lees ik graag. En ik heb in de voorbereiding hiervoor superveel in gelezen. En ik raad je aan om het ook te doen. Ga bijvoorbeeld deze geschiedenis lezen. 1 en 2 Samuel. Het is echt zo rijk. En de jongerenbijbel lees ik omdat ik me nog jong voel. En dat werd overigens bevestigd. Ik kreeg laatst de vraag, lees jij nou nog steeds de jongerenbijbel? Ja, dat doe ik. Maar ik voel me ook nog jong. Yes. En het leuke was, dit werd onlangs nog bevestigd. Ik had deze in de periode hiervoor, was ik in eerste instantie op zoek naar tijd voor dit woord. Nou, daar werd in voorzien. Daar kom ik zo nog op terug. Maar ik maakte op een duur een wandeling in het bos. En aan het einde van mijn wandeling was ik op een boomstronk gaan zitten. Ik had echt prachtige tijd gehad met God. De zon die scheen door de bomen heen. En er kwam een groepje mensen voorbij en een oudere vrouw die vroeg aan mij, moet jij niet naar school? Ja, ik kan er nu op lachen, ik zat echt zo. Maar dat blijkt me weer, ik ben dus heel jong, dus ik mag gewoon de jongere Bijbel lezen.
Amen.
Samuel doet uiteindelijk wat God van hem vraagt. Hij zalft een nieuwe koning. Maar naarmate van tijd, die eerste koning is Saul. En naarmate van tijd gaat de focus van Saul gaat af van op wat God wil. En wat hij zelf goed vindt. En er komt een moment dat God tegen Samuel zegt. Ik betreur dat ik Saul koning heb gemaakt. Ik wil dat je een nieuwe koning gaat zalven. En Samuel, die hier in eerste instantie al tegen was, je merkt zijn reactie. En dat ga ik met je lezen in 1 Samuel 16. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nu nog treuren? Samuel zit in een situatie die hem niet bevalt. Van tevoren was hij het hier al niet mee eens. En nu blijkt het ook nog zo te gaan. Hij is eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik vind het zo herkenbaar in mijn leven. Dat er dan inderdaad gebeurt waarvan je denkt, nee, dat had niet gemoeten. En je reactie is, je gaat er zitten en treuren. Maar laat je omstandigheden niet je doel worden. En ik hoor je denken, maar dat is toch niet zo moeilijk. Als je mijn omstandigheden zou weten, zou je weten dat ik dit helemaal niet wil. Dus ik maak er ook helemaal geen doel van. Maar wat is hetgene wat je nu het liefst wil? Als je omstandigheden niet zo is als die moet zijn. Dan wil je toch het liefst dat dat verandert? Zou je er dan niet alles aan doen om dat te veranderen? Om heel hard te werken? Om supergoed je best te doen? En stel, hè, dat werkt. En het is een hele goede situatie. Je hebt alles wat je wil. Je bent gelukkig. Je hebt plezier in het leven. Je voelt je goed. Dit is wat je wou. Zou je er dan niet alles aan doen om dat te behouden? Als er dan iets is wat er afbreuk aan doet. Wat zorgt dat dat geluk ietsjes minder is. Nee, dat moet stoppen. Want ik wil wel dat het zo blijft. Maar laat je omstandigheden niet je doel worden. Ik ga nu het stuk met je lezen. Samuel 16, vanaf vers 1. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Maar hoe kan ik dat doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, zei Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen vertrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei tegen zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. De Heer kijkt naar je hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde Samuel die aan Samuel voor. Maar die zei: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaï stelde Samma voor. Maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen voor aan Samuel. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. En dan? Hij heeft al zijn zonen voorgesteld. Er moest toch eentje gezalfd worden? Ik denk dat Samuel dacht: ja, wat moet ik dan nu nog vragen? Ja, dan toch maar. Zijn dit alle zonen die u heeft? Nee, antwoordde Izzy. De jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Izzy, laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Izzy liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Toch bijzonder, hè? De oudste van het volk, van dat dorpje, die kwamen naar hem toe, ongerust. Is uw komst een slecht teken? Ze waren duidelijk aan onder de indruk van de komst van Samuel. Maar hij bevestigde nee. Maar kom om een offer te brengen voor de Heer. Zorg dat je erbij bent. En David, die werd niet uitgenodigd. En dit is niet de enige keer dat David niet welkom is. Ik lees nog een stukje verder in Samuel 17. Vanaf vers 26. Israël is constant in gevecht met de Filistijnen. En dit is een moment dat ze strijden waar Goliath ook bij is. En er is niemand die tegen hem durft te vechten. En er zijn al beloningen uitgeloofd voor de meest dappere strijder, maar niemand gaat naar voren. En David komt eraan en die had van zijn vader de opdracht gekregen van ga eens horen hoe het met je broers gaat. Want drie van zijn broers die zaten in dat leger. Dat was immers een consequentie van dat er een koning werd aangesteld. En dat is ook waar het volk voor koos. Als je die geschiedenis leest, en, ach, is zo rijk, maar het betekende dus dat omdat het volk een koning koos, dat dus de broers van David daar stonden te vechten. En David vroeg aan de soldaten die bij hem in de buurt stonden, wat gebeurt er met die Filistijn daar? Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden wat er zojuist tegen hem was gezegd. Toen David oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou. Om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten wordt. Nou, het is wel duidelijk dat David niet op handen en voeten wordt gedragen door zijn broers. Kom je later op terug. Maar in de tussentijd van dat David gezalfd wordt, gebeuren er superveel dingen. Hij is op het duur is hij muzikant aan het hof en speelt hij op de harp voor koning Saul. Een moment later wordt hij zijn wapendrager. En later in de geschiedenis wordt hij zelfs legeraanvoerder. Een van de hoogste posities. En als mens zijn, dan kan je dan denken, oké, het gaat best wel goed. David als herdertje wordt gezalfd tot koning en langzaamaan komt hij steeds verder het hof binnen. Staat hij op een belangrijke plek. En toch verandert alles. Als Sauls liefde voor David verandert in haat, moet David vluchten. En er zijn twee momenten waarin, want er zijn meerdere momenten, maar er zijn momenten dat de paden van Saul en David elkaar weer kruisen. En één daarvan wil ik met je lezen, staat in 1 Samuel 24. Toen trok David zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Ik heb me de hele tijd al afgevraagd hoe je dit uitspreekt. Toen Saul bij terugkeer van de veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van zijn beste mannen van Israël uit om met hem in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leefden op zoek te gaan naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte hij om zijn behoefte te doen. En juist achter in de spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed denkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. En hij zei tegen de mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets aan zou doen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer als koning aangewezen. Het duurde uiteindelijk ongeveer 15 jaar voordat David van zalving naar koning ging. En zelfs toen dat gebeurde, toen werd hij alleen koning over een deel. Alleen Juda. En jaren later, 7 jaar later, werd hij pas koning over heel Israël. En zelfs in heel die tijd is dat David gezalfd werd en dat hij koning wordt, is koning worden niet het doel. Die situatie is niet het doel voor Davids leven. Want ook David maakt fouten. Je kent ongetwijfeld de geschiedenis en anders ga je hem lezen als je straks thuis bent. Maar keer op keer, wanneer dingen fout gaan of dreigen fout te gaan, is er iets wat David doet. Hij gaat terug naar God. Dat is het doel. Terug naar God. Dat wil God in jouw leven. Dat hij op de eerste plaats mag staan. Dat jij op het moment dat je een belangrijke keuze staat te maken, of als je merkt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, dat je hem op één zet. Want dat je christen bent geworden of als christen bent opgegroeid en elke zondag naar de kerk gaat, dat is niet het doel. En dat je misschien netjes heel keurig elke maand je tiende geeft, dat is niet het doel. En dat jij in een team dient om de kerk te bouwen, dat is niet het doel. Dat jij samen met je vrienden op social media toffe bijbelteksten kan quoten, dat is niet het doel. Laat de omstandigheden waarin je in zit niet het doel worden. Want wat gebeurt er als je elke zondag naar de kerk gaat, maar je situatie verandert niet? Wat gebeurt er als je elke keer netjes je tiende geeft, maar je de zegeningen niet ziet? Wat gebeurt er als je dient in een team, maar in plaats van dat je de liefde ervaart, je alleen maar moe bent? Wat gebeurt er als je net zoals je vrienden allemaal toffe bijbelteksten kan quoten, maar je niet eens weet wat de context is? Als ik jou vertel dat vorig seizoen VVC als ongeslagen kampioen is geworden, dan zegt dat je helemaal niks. Maar als mijn clubje, toen ik in Groningen woonde en daar ben opgegroeid, speelde ik daar. En op een duur had ik de eer om te mogen spelen in het eerste. En vorig seizoen zijn ze ongeslagen kampioen geworden. En dat betekende superveel, want we waren het seizoen ervoor gedegradeerd. Weer terug op het niveau waar we hoorden. Maar als ik je vertel dat op wondere wijze Graafschap dit seizoen nog gaat promoveren, amen, en we volgend jaar doorstomen in de KNVB-beker en hem winnen, amen, en Europees voetbal gaan spelen. Ja. Maar merk je dat? Je kent de context. Je weet hoe belangrijk het is dat die voetbalclub het goed doet voor deze stad. We zijn er trots op. Zelfs ik. Als import. Ja. Maar ik ken de context. Het is zo belangrijk dat je de context van het Bijbel vooral kent. En niet alleen quoten kan schrijven. Vreet het boek op. Koop daarna weer een nieuwe. Ken het woord. Want wat gebeurt er als je ziek bent en er voor je gebeden wordt, maar je niet geneest? Wat gebeurt er als je bidt voor een nieuwe baan en die komt maar niet? Weet je, ik heb zo'n periode gehad. Ik had een baan, maar ik was doodongelukkig. Ik was gewoon ongezond. En het heeft 1,5 jaar geduurd voordat ik een nieuwe baan had. En dat op zich was al een wonder. Ik deed een open sollicitatie. En over het algemeen, als je ergens een open sollicitatie doet, dan is er geen vacature. Dat is ook wat ik te horen kreeg. We hebben geen ruimte. Maar ik werd toch een keer teruggebeld. Ze waren toch wel in gesprek. Eerste gesprek gehad. Uitgenodigd voor een tweede gesprek. Daarvoor moest ik naar het hoofdkantoor, 150 kilometer verderop. Zonder de zekerheid dat ze ruimte hadden voor een nieuwe collega. Ik er daarheen. En ik zat daar met 2 directeuren. En ik heb in de 1,5 uur dat ik daar zat, de helft van de tijd met hun over de kerk gepraat. Ging helemaal niet over de functie. Ging helemaal niet over hoe ik was als persoon. Ging helemaal niet wat ik kon bijdragen. We hadden gewoon een gesprek over God. Over Jezus. Ja, deze plek was duidelijk voorbereid. Een paar dagen later, ik had vrijdag dat tweede gesprek, dus het weekend ging er overheen. En na het weekend werd ik gebeld. Ik kreeg de baan. Ik had een aanbod en op ingegaan. Ik was zo dankbaar. Zo dankbaar dat in die periode van 1,5 jaar, die echt pittig was, God voorzag op deze manier. Dat was zo duidelijk. En inmiddels spoelen we even vooruit en het eerste contract heb ik gehad. En ik had deze maand had ik het gesprek voor mijn tweede contract. Het liep af en ik moest weten, hoe gaan we verder met elkaar? Ik kreeg te horen, we gaan het niet verlengen. Je mag een nieuwe baan gaan zoeken. Dus wat gebeurt er als je bidt voor een nieuwe baan, maar hij plotseling weer stopt? Och man, er komen zoveel emoties bij kijken. Ik snap het gewoon niet. En er zijn zoveel mensen om me heen die advies hebben. Is advies dan slecht? Nee. Al je advies is welkom. Het betekent dat je mensen om je heen hebt die om je geven, die het beste met je voor hebben. En David kreeg ook advies. Dit is je kans. Je bent gezalfd als koning. Dit is je kans om die plek in te nemen. Het enige wat je hoeft te doen is hem te vermoorden. Ga staan in de zalving die je hebt gekregen. Sommigen van ons zullen zeggen dat het nog een goed advies was ook. En wat doet David? Hij richt zich op de Heer. Hij eert de zalving van Saul. Weet je, als je focust op de omstandigheden waar je in zit, als je weet dat je baan gaat stoppen, of als je weet dat iets wat is wat je wil, nu al. Als dat je focus is, maar het gaat niet zoals je verwacht, of het verandert niet, dan zorgt dit niet voor vervulling, maar voor verlamming. Zoals David advies kreeg, krijgen wij mensen ook veel advies. Oh, dit kan je doen. Dat kan je doen. En weet je wat deze wereld ons kan geven? Is tijdelijk. Het is tijdelijk plezier. Het is tijdelijk succes. Het is tijdelijke voorspoed. Het zijn tijdelijke relaties. Wat God je wil geven is tijdloos. Ja. Er is geen onderdeel tijd daarin. Want bij de wereld worden we bekeken op ons succes, op onze status, op wat mensen kunnen zien. En God kijkt naar ons hart. David wist dit. David wist wat zijn identiteit was. David liet zich niet terughouden. Niet terughouden dat hij niet was uitgenodigd voor die maaltijd die zo belangrijk was. Hij liet zich niet wegsturen op het strijdveld. Net weer iets voor jou. David wist wie hij was. En hij wist wie degene was die hem had gemaakt. En degene die David heeft gemaakt, heeft ook jou gemaakt. Hij heeft jou gemaakt naar zijn evenbeeld. David ging van herder van schapen naar herder van het volk. Klinkt dat bekend? Jezus was de herder van ons volk. Jezus is gekomen om de kudde te leiden. En voor de kudde te leiden. De meest bekende tekst uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Door Jezus heb jij toegang tot eeuwig leven. Eeuwig. Eeuwig. Dat is zonder tijd. Dat is altijd. Dat is constant. Want het is continu. Het is veel meer dan wat je hier kan behalen. Veel meer dan successen. Veel meer dan waardevolle schatten. En het meest bizarre is nog dat hij dit voor jou deed, zonder dat jij een tegenprestatie kon leveren. Die zegt: ik hou van je. Ik heb een plan voor je leven. Ik wil vragen of je wil gaan staan. En daarom wil ik je aanmoedigen. Zet God op één in alles. Zet God op één in je huwelijk. Zet hem op één in je financiën. Zet hem op één in je studie. Zet hem op één in je situatie. Zet God op één in je werk. Zet God op één in de kerk. We zijn samen een lichaam. En we zorgen voor elkaar. En ik zal mijn best doen om mijn beste in jou naar boven te krijgen. Ik vertrouw erop dat jij dat net zo bij mij zal doen. Zo bouwen we deze kerk. En weet je, in al deze gebieden, in alle situaties, alle momenten, zullen de hoogtepunten zijn en dieptepunten. En er zullen periodes zijn tussenin. Annemiek zei het al, alles is een meantime. Maar als je God op één zet, dan zorgt het niet voor verlamming, maar voor vervulling. Dan wil je elke zondag naar de kerk gaan. Dan wil je je tiende geven om het huis te bouwen. Dan wil je dienen om deel te zijn van dat lichaam. En zelfs dan kun je aanbidden in pijn. Dan zal je, ondanks je geen baan hebt, rust ervaren. Daar kan ik van getuigen. God staat op één. De rest zal volgen. Het zal een reactie worden in plaats van een middel. Dat is de bron van hoe je je voelt. Het is niet voor wat je bent of wat je doet, maar het is door wie je volgt. David werd omschreven als een man naar Gods hart. Dat was niet door zijn daden. Dat was voor wie hij volgde. Hij ging altijd terug naar God. Dus mijn vraag aan jou vandaag is: waarin moet jij terug naar God? Waarin ben je afgegaan op de uitkomst van de situatie? Waarin luister je naar het advies van de mensen om je heen? In plaats van naar God. Wanneer heb je voor jezelf gekozen? Terwijl je wist dat het niet oké was. Waarmee moet jij terug naar God? Het gaat net zo over mij. Recent raakte God me nog aan. De situatie die was geweest, dat was zo pijnlijk. Ik had zo'n wrok naar die mensen. God raakte me aan, kom bij mij. Kom terug naar mij. Laat het los. Zo na de aanbidding is er een moment van gebed. En dit is jouw moment om terug te gaan naar God. Dat moment is nooit te laat. En als je dat nog nooit hebt gedaan, laat dan ook voor je bidden. Laat dit het eerste moment zijn dat je naar God gaat. Dat we in alle momenten die gaan komen, God het eerste is waar we naartoe gaan. Heren, dat is ons gebed. Dat is wat we willen. Niet langer op ons geweten vertrouwen. Niet langer op het advies van de mensen om ons heen. Niet langer eerst onszelf, maar eerst u, Heer. Eerst u. In u hebben we eeuwig leven. U bent continu, ononderbroken, stabiel en u zal voorzien. Als we u op één zetten, zullen we vervuld raken. En zullen de daden laten zien wie u bent. Heer, laat ons zien. Raak ons aan in ons hart, Heer. Hou de spiegel maar voor. Maar we hebben gekozen voor onszelf. Ik bied je moed en kracht dat je uit gaat stappen. Dat je vooruit gaat stappen. Vooruit naar een hoopvolle toekomst. Vooruit in gebed. Vooruit in een keuze voor God.